Morgen, broeders en zusters. Blij dat ik terug in Lokeren mag zijn. Ik wil vandaag met u stilstaan bij een Grieks woord. Het woord mysterion. Ik denk dat er een aantal onder ons zitten die voldoende Grieks kennen om dat te vertalen naar het Nederlands. Wie doet een poging? Mysterion. Mysterie. Kijk, ik hoor het als uit één mond. We kennen allemaal veel Grieks. Nu, het is zo dat de vertalers van de Bijbel, die hebben dat anders vertaald. Die hebben er niet mysterie van gemaakt. Hoewel het mysterie betekent. Maar zij hebben het vertaald als verborgenheid, of geheim, of geheimenis. Dus telkens dat u het woord verborgenheid, of geheimenis, of geheim leest, al naar gelang de vertaling die u gebruikt, weet dan dat daar oorspronkelijk mysterion staat. En dat staat zo'n 30 keer in ons Nieuwe Testament. Mysterion. En het gaat over het mysterion van de verharding van Israël, over het geheimenis van het koninkrijk, over de roeping der heidenen, het geheimenis van Christus, het geheimenis van de wetteloosheid. 30 keer in het Nieuwe Testament kom je dat tegen. En het betekent eigenlijk letterlijk uw mond houden. Zwijgen als vermoord. Kennis hebben, maar die niet delen. De lippen stijf op elkaar houden. Je gaat niks van mij weten. Dat is een mysterion. En daarin is het juist helemaal het tegenovergestelde van wat? Opnieuw Grieks, kom aan. Apocalyps. Want apocalyps is openbaring. Juist bekendmaken, meedelen, geven, verdelen wat je weet. Dat is apocalyps. De openbaring van Jezus Christus door Johannes, dat is het bekendmaken. Maar vandaag hebben we het over mysterion, geheimenis. Het gaat dus over kennis die aanwezig is bij God, maar die hij voor zich houdt en nog niet laat weten, omdat hij daar zijn reden voor heeft. We moeten weten, God is alwetend. Hij weet alles, we hebben dat daarnet gezongen. Hij weet gewoon alles van u. Hij weet alles van alle tijden, want hij is eeuwig. God is eeuwig, dat is iets wat wij niet kunnen vatten. Voor ons mensen is aan alles een begin en een eind. Aan een stuk grond, aan een carrière, aan een leven, aan een schooljaar. Alles wat dat wij kennen, daar is een begin aan en een eind. Wij zijn mensen, wij zijn zo, ja, wij leven zo. Maar voor de Heere God, hij is eeuwig, er is geen begin en geen einde. En als je terugkijkt in de tijd, miljoenen, miljarden jaren, God is er altijd geweest. En als we vooruitkijken, God zal er ook altijd zijn. En daardoor weet God ook alles. En ergens in die eeuwigheid heeft God beslist, ik ga een heelal maken, ik ga een aarde maken, hemel en aarde, een zon en sterren. En ik ga een mooie tuin maken, de tuin van Eden, en ik ga daar Adam en Eva in zetten. En ik ga hen zeggen van, er is hier een boom waar je moet vanaf blijven, daar mocht je niet aankomen. En God heeft dat ook gedaan, Adam en Eva, van die boom mocht je niet eten. En God wist maar al te goed dat dat hen niet ging lukken. Als wij kleine kinderen hebben en wij beseffen op een gegeven moment dat onze kinderen weten waar de snoepkast is en waar dat die lekkere snoepjes zitten, dan zeggen we soms, je mag daar niet aankomen, behalve als wij dat zeggen. Maar in je binnenste weet je, dat gaat niet lukken. Die gaan dat proberen. En soms durft je al eens zeggen tegen zo'n klein van, ik weet wel, je gaat er willen aankomen zeker. En wel, de Heere God wist dat van Adam en Eva ook. God wist dat, dat Adam en Eva gingen falen. Alleen, hij kon onmogelijk zeggen, Adam en Eva, dat gaat jullie toch niet lukken. Want God wil een kans geven aan Adam en Eva. Hetzelfde geldt ook voor Israël. God wist maar al te goed dat zijn volk Israël hem niet ging aanvaarden als de Messias. God wist dat, gaan we straks nog zien. Maar God geeft toch alle kansen. En daardoor zijn er dingen die onze God weet, maar die hij voor zich houdt. En dat hij zegt van, ik ga dat nog niet vertellen, maar ik weet van in het begin hoe het einde is. En soms laat hij daarvan kleine stukjes zien aan ons. Soms op een heel subtiele, fijne manier, dat we er eens over moeten nadenken. Ik geef nog een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld in Johannes 16, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Met andere woorden, jullie zijn er nog niet klaar voor wat ik eigenlijk zou willen zeggen, dus ga ik het maar niet zeggen, ik ga het voor mij houden. Jullie zijn er nog niet klaar voor. In Daniel 12 bijvoorbeeld, daar zie je het beeld. Daniel ziet twee mannen en die twee mannen zijn met elkaar aan het praten. En dat gaat over de eindtijd van Israël, dat gaat over tijd, tijden en een halve tijd, dat gaat over de ellende voor Israël, over de miserie. En Daniel die snapt er niks van. Het is voor hem heel vaag. En dan zegt hij: mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? En dan antwoordt God: ga heen, Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. En daar moest Daniel het dus mee doen. Dus weer een geheimnis. God weet alles. Maar God laat het maar toe op het moment dat hij dat goed vindt. Handelingen 1, vers 6 bijvoorbeeld. Net voor Jezus hemelvaart komen de discipelen bij Jezus. En ze zeggen: Heer, zult gij in deze tijd het koningschap van Israël herstellen? En Jezus antwoordt: het is niet uw zaak om de tijden of gelegenheden te kennen waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Dus weer eens zo'n mysterion. En weer maakt God duidelijk dat hij openbaart op zijn tijd, wanneer jij het goed acht. En af en toe doet hij dat. Af en toe laat hij iets los. En hij laat dat bekend worden bij zijn kinderen, bij diegenen die van hem houden. Het staat in 1 Korintiërs 2, daar staat: wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen, dat is dus heel lang geleden, voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. En dan staat er verder: aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Ik vind dat fantastisch als je dat leest. Dat is schitterend. God openbaart het aan zijn kinderen die deel hebben aan zijn geest. En daaruit kun je ook afleiden dat een ongeestelijk mens, iemand die met God niet rekening houdt, als die de Bijbel leest, dan is dat voor hem Latijn. Je kunt dat niet snappen als je niet bereid bent om gehoorzaam te zijn aan de Heer. Dan begrijp je zijn woord niet. Op een gegeven moment wordt Jezus gevolgd door een massa mensen. En de Heer Jezus wil al die mensen toespreken. En hij is aan het meer en hij gaat in een boot een aantal meters van de oever af. Laten we zeggen 10, 20 meter van de oever af. Zodanig dat al de mensen aan de oever kunnen staan luisteren naar hem. En dan spreekt hij die grote massa toe en hij vertelt daar het verhaal van de zaaier. U kent het verhaal allemaal. De zaaier zaait en een deel valt op de weg en een deel valt op het ondiepe grond en een deel valt tussen de rotsen. En dan zie je dat er een deel opkomt en een deel komt trap op en een deel trager op en een deel verschroeit en een deel gaat kapot. En dan is er een deeltje dat overblijft. Allee, u kent dat verhaal van de Heere Jezus. En die discipelen die staan er ook bij aan die oever. En staan ook te luisteren. En die zeggen: maar allee, wat een verhaal. En dan gaan ze naar Jezus toe en ze zeggen: waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Zo van: allee, waarom maakte jij er zo'n omweg? Zeg toch gewoon waarop het staat. Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En dan antwoordt de Heer: omdat jullie de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen zouden kennen, maar aan hen is het niet gegeven. En met die hen bedoelt de Heer Jezus die mensen die enkel maar komen luisteren om hem te pakken. Die mensen die enkel maar komen luisteren om dan achteraf te zeggen: hé, uw discipelen daar, die wassen hun handen niet voordat ze gaan eten. En je bent aan het genezen, maar het is wel Sabbat vandaag. Dat soort mensen, die gaan hem niet begrijpen. En daarom spreekt de Heer Jezus in gelijkenissen, opdat zijn kinderen, die deel hebben aan zijn geest, en volledig zouden begrijpen. Jezus zegt dan zelfs, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij. En ook niet begrijpen. Dat is dus heel bewust. Heel bewust een keuze van de Heer Jezus. Dus, samengevat, kunt je zeggen dat de Heer Jezus openbaart wanneer hij wil en aan wie hij wil. En dan kan ik me voorstellen dat u nu zegt, oei, oei, van binnen ongemakkelijk wordt, dat u zegt van, ja, maar behoor ik dan wel tot die selecte groep die het wel mag begrijpen? Behoor ik dan tot dat deel van de mensen die het mag verstaan? Och, dat staat zo mooi uitgelegd in Psalm 25. Wie mag het begrijpen en wie mag het niet begrijpen? Er staat in Psalm 25, des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. God gaat vertrouwelijk om met u wanneer u ontzag hebt voor hem. God neemt u in vertrouwen wanneer u God vreest. Maar de spotters, die maar luisteren naar Jezus om hem te kunnen pakken, die krijgen niet die vertrouwelijke boodschappen, niet die vertrouwelijke informatie. Het gaat zelfs nog verder. In de 2e Thessalonicenzenbrief staat er dat God een krachtige dwaling zendt aan allen die de waarheid niet geloofd hebben. Het gaat over de toekomst. God zal een leugen zenden aan allen die een begagen hadden in ongerechtigheid. Een bewuste keuze, een bewuste daad van God, een leugen zenden, een dwaling zenden, omdat hij beslist van, nee, hier is de grens, hier is het genoeg geweest, trek nu maar uw plan, je hebt mij niet gevolgd. Een heel bewuste daad van God. Er staat ook bij waarom, u moet dat maar eens lezen vanmiddag, want het is toch vies weer, 2 Thessalonicenzenbrief, daar staat bij, opdat zij zouden veroordeeld worden. Dus als u denkt van, iedereen zal ooit behouden worden, God is goed, zeker God is goed. God is barmhartig, God is genadig, maar niet iedereen zal behouden worden. Er wordt ooit een scheiding gemaakt. Maar voor ons geldt dat wie de liefde tot de waarheid aangenomen heeft, ja, die zullen zalig worden. Wie de waarheid lief heeft, die mag genieten van die genade van God. Die krijgt inzicht ook in Gods wegen. Jezus bezorgt af en toe kleine stukjes openbaring. Veel was geheimenis, veel is geheimenis, maar af en toe geeft hij een stukje vrij. En een heel mooi voorbeeld daarvan is Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Jezus laat er al een heel klein stukje van de opname van de gemeente zien. Hij geeft dat al mee. En Thomas die is zeer nieuwsgierig en hij zegt, hoe kunnen wij er geraken? En dan zegt de Heer Jezus, alleen wat hij wil zeggen, alleen wat hij wil geven, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Punt uit. Ja, Thomas had meer gewild. Thomas had willen weten, hoe kom ik daar, wanneer en hoe zal dat allemaal gebeuren? Nee, zegt de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarmee moest Thomas op dat moment doen. Maar de Heer Jezus had wel een heel klein stukje geopenbaard over de opname van de gemeente. Een tipje van de sluier opgelicht. Maar het bleef dus voor de discipelen toen nog een raadsel. Een geheimenis dus, een mysterium. En pas later, toen Jezus was gestorven en opgestaan en toen de Pinksterdag was aangebroken en een hele nieuwe fase was aangebroken in de heilsgeschiedenis, toen heeft Paulus het helemaal mogen openbaren. Toen schreef Paulus, zie, ik vertel u een geheimenis, een mysterium. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Dat is eigenlijk wat Thomas had willen weten. Dat antwoord had Thomas graag gekregen. Maar nee, zei de Heer, het was nog de moment niet. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Punt uit. Maar Paulus heeft het later allemaal mogen openbaren. En dan kunnen we ons wel afvragen van, ja, wanneer heeft Paulus dat dan te horen gekregen? Of hoe is dat nou gebeurd? Staat ook mooi erin. 2 Korintiërs hoofdstuk 12. Iets heel mysterieus. Daar schrijft Paulus, ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Het moet indruk gemaakt hebben. Hè? Als hij zegt, het is 14 jaar geleden. Als je aan veel mannen hier vraagt, in welk jaar zijn ze getrouwd, dan is het al van, wanneer was dat nu weer? Maar Paulus wist 14 jaar geleden wat dat er gebeurd was. Hij schrijft, ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Paulus spreekt daar in de derde persoon. Hij spreekt over een mens. Hij zegt niet ik, niet jij, maar een mens. Ergens een mens. En die mens is opgenomen geweest in de derde hemel, waar dat dan ook mag zijn. Maar het gaat duidelijk over hemzelf. Het is Paulus geweest. Maar Paulus is te bescheiden om te zeggen, ik ben in de derde hemel geweest. Nee, hij zegt, er is een mens geweest 14 jaar geleden, die is in de derde hemel geweest. Maar later verraadt hij zichzelf. Later schrijft hij, opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van die openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Op dat moment verraadt hij en zegt hij, ja, eigenlijk was het ik. Ik was het die 14 jaar geleden in de derde hemel ben geweest. En die hele speciale openbaring heb gekregen. Paulus werd dus uitgekozen om het paradijs te bezoeken en om dingen te horen die de andere mensen niet mochten horen. En hij schrijft over het alles overtreffende karakter van de openbaringen. Het moet iets supernatuurlijks geweest zijn. En dat doet mij ook denken aan die andere tekst die Paulus schrijft. Op een gegeven moment schrijft hij wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor de zijnen. En ik denk ook dat het door die openbaring is, door dat in die derde hemel te verblijven met de Heere God en al die dingen te mogen zien, die toekomst te mogen zien, dat hij daarvoor de kracht en de moed heeft gehad om door te gaan. Paulus heeft stokslagen gekregen. Paulus zat in de gevangenis. Paulus heeft honger gehad. Paulus heeft schipbreuk geleden. Maar hij bleef doorgaan, ondanks die moeite. Ondanks al die bedreigingen bleef hij doorgaan. En ik denk dat dat is omdat hij die openbaring heeft gehad en heeft mogen zien waar het allemaal op aankwam. Ik wil even met u nadenken over het feit dat er een geheimenis over Israël bestaat. Iets wat God al heel lang weet, hoe het met Israël zal gaan en wanneer het met Israël zal goedkomen. Alleen God laat dat ook maar stukje bij stukje zien. Het begint allemaal met die belofte, de belofte aan Abraham. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht, na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land geven waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven, ik zal hun tot de God zijn. Een fantastische belofte die gedaan is aan Abraham. En God ligt niet. Dat zal allemaal geschieden. Op Gods tijd. Het heil was voorzien voor Gods volk. Het heil is voorzien voor Gods volk. En het heil zal tot Gods volk komen. Maar nog niet vandaag in 2019. Zij hebben de Heere nog niet aangenomen als hun Messias. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, schrijft Johannes. En God wist dat van in het begin. God wist dat perfect, want hij is alwetend. Weet alles. Ook dat er een moeilijk tijd komt voor Israël. Ook dat Israël niet bereid was om de Messias direct aan te nemen. Jezus weende over Israël. Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Dat zei Jezus. Hij wist het. God verkondigt van in het begin de afloop en soms mogen wij daar een deeltje van zien. Reeds in Matteüs 22 vertelt de Heer Jezus hetzelfde, maar op een heel subtiele manier. Hij vertelt daar het verhaal van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is gelijk aan een koning die een bruiloft aanricht voor zijn zoon. En hij stuurt zijn dienaren uit om de genodigden te roepen. Want de genodigden hadden geen goesting en de ene wilde dit doen en de ander moest naar zijn akker en een derde moest naar ginder en ze wilden niet komen. En hij zendt opnieuw nieuwe dienaren erop uit. En hij zegt, mijn middagmaal is gereed gemaakt en mijn ossen en mijn gemeste dieren die zijn geslacht. Kom tot de maaltijd. Maar ze sloegen er geen acht op, ze gingen allemaal weg. En dan staat er dat hij zijn leger stuurt, de moordenaars ombrengt, steekt hun stad in brand. En toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dan naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel goede als slechte mensen, en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.
Halleluja. Dat zijn wij. Goede en slechte mensen die gevonden werden op de kruispunten der wegen en die uitgenodigd zijn naar die bruiloft. Dat zijn wij.
Zo zien we dat de Heer Jezus toen al, nog voor zijn sterven, zei wat er ging gebeuren in het boek Handelingen. Nog voor hij werd gekruisigd, zei hij, zo zal het gaan. En hij vertelde al wat dat Paulus zijn werk gaat zijn, op dat moment, toen Paulus nog niet in beeld was. Een hoofdstuk eerder, hoofdstuk 21 van Matteüs, maakt Jezus het nog duidelijker. Hij zegt, er was iemand, een heer des huizes, en die heeft een wijngaard geplant en hij zet er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren, verhuurde hem aan de landbouwers en ging naar het buitenland. En toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, ze deden hetzelfde met hen. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Kan het nog duidelijker? Gods volk wou de Messias niet. Ze wilden Jezus niet als koning. We willen niet dat deze koning over ons wordt. En Jezus voorspelt in de gelijkenis van de wijngaard en in de gelijkenis van de bruiloft al op voorhand hoe dat allemaal zal lopen. Maar wel in een taal die niet door iedereen kon begrepen worden op dat moment. En het mooie is dat door heel die situatie het heil naar ons heidenen is gekomen. Dat wij werden gevonden op de kruispunten van de wegen. De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als gij maar zult vinden. Dat is het werk van Paulus geweest. Maar God heeft naar ons omgezien wanneer zijn volk steken liet vallen. Wanneer zijn volk niet het werk deed wat hij hen opgedragen had, heeft God toch mensen gestuurd om ons te redden door genade. Door het ongeloof van de Joden is er dus een verharding over Israël gekomen. En dat brengt ons bij een nieuw mysterium, een volgend geheimenis. Er is een verharding over Israël voor een welbepaalde tijd, waarvan God tot op de seconde weet hoe lang dat nog zal duren. Hoe lang zal Israël nog verhard blijven? Wanneer zullen de ogen van de Israëlieten opengaan? God heeft ons daar geen datum van gegeven, maar Paulus schrijft wel in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, iets heel interessant. Hij zegt, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, mysterium, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan zal heel Israël zalig worden. We zeggen soms dat Gods plannen ondoorgrondelijk zijn, dat je het allemaal niet kunt begrijpen. En voor een stuk is het heel moeilijk soms om te begrijpen, er is iets van aan. Want God gebruikt de ongehoorzaamheid van zijn volk om tot ons heidenen te komen. Dat staat letterlijk in dat vers. God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Zo staat het letterlijk. En het is de bedoeling, en nu komt het, het is de bedoeling dat zijn volk ziet hoe wij heidenen door genade behouden worden en dat zij daardoor jaloers worden. Dat is Gods verlangen. Dat Israël jaloers wordt van te zien hoe wij door genade de Vader kennen. Niet door de oude wetten te houden, maar door de genade van de Vader te kennen. En zo wil God jaloersheid opwekken bij Israël. Door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen, dat is Gods volk, tot jaloersheid te verwekken. En dan kunnen we ons de vraag stellen, zien de Joden iets van de liefde van God als wij leven uit genade? Worden zij jaloers op ons? Is ons leven van die aard dat zij merken dat de Heere in ons woont? Zien zij dat? Nu gaan we naar een laatste mysterium, want die tekst zegt, de verharding over Israël, hè, dat zal eindigen wanneer de volheid der heidenen is binnengegaan. Dat is een mooi woord, hè? Binnengegaan. Als de volheid der heidenen is binnengegaan. En dat brengt ons bij die fantastische geheimenis die Paulus heeft bekendgemaakt. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Broeders en zusters, het gaat over de opname van de gemeente. En dat is de zalige hoop voor iedere christen. En er wordt enorm veel over gespeculeerd. Sommigen zeggen, de opname van de gemeente zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Anderen zeggen, de opname van de gemeente zal plaatsvinden in het midden van de grote verdrukking. Anderen zeggen, de opname van de gemeente zal plaatsvinden na de grote verdrukking. Nog anderen zeggen, er zal totaal geen opname van de gemeente zijn. De Heer verwacht niet dat we uitrekenen wanneer de opname van de gemeente zal plaatsvinden, maar de Heer verwacht dat we klaar zijn om de opname van de gemeente mee te maken als het zover is. En dat wij als reine maagden met een lamp gevuld met olie klaarstaan voor als die dag aanbreekt, dat we mee zullen zijn. Want het zal allemaal heel rap gaan. Bent u klaar om de Heer te ontmoeten? Mag hij vandaag verschijnen? Mag hij ons vandaag wegnemen? Bent u er klaar voor? Het was een geheimenis en het is voor een deel reeds onthuld. Er valt heel wat over te vertellen. Wij zullen veranderd worden, want wij gaan niet met dit lichaam, dat 10 kilo te zwaar is op zijn minst, last heeft van verkoudheden, griep, allerlei ziekten, zere knieën en noem maar op. Wij gaan niet met dit ellendig lichaam de hemel in. Wij gaan veranderd worden. We gaan een perfect lichaam krijgen. Een perfect lichaam en dan mogen we de hemel in. En onze broeders en zusters die ons verlaten hebben, die ontslapen zijn, die gestorven zijn. U hebt er ook wat van meegemaakt in 2018. Die gaan eerst opstaan. Opstaan. Leven. Terugleven. We gaan veranderd worden. We gaan de Here tegemoet. In een heel kort ogenblik. Er staat in het Engels a twinkling of an eye, dus in, even met de ogen knipperen. In het Grieks staat er atomos. Ja, atomos betekent ondeelbaar. De wetenschappers in de jaren 1800, ze waren fout, ze dachten van, we gaan het kleinste deeltje dat we gevonden hebben, we gaan dat atoom noemen. Maar nee, het atoom kun je splitsen. Je kunt er zelfs elektriek mee maken. Je hebt neutronen en elektronen en nog veel kleinere deeltjes, zwart. Maar in een ondeelbaar ogenblik, ineens in een flits, gaat de opname plaatsvinden en gaan we de Here tegemoet in de lucht. En zijn we daar klaar voor? Kijken we uit naar het moment. Soms, als ik van mijn werk naar huis rijd en ik zie die wolken met die zon erachter, zie ik zo van die strepen, zo precies lichtstralen. En denk ik, dat zou een fantastisch moment zijn, moest de Heer nu terugkomen. Soms zijn die wolken zo indrukwekkend. Dat is allemaal emotie. Want je moet ook klaar zijn, midden in de nacht, als je geen wolken ziet. Of op een heldere dag, als die lucht zo blauw is, als dit, je moet klaar zijn om de Heer te ontmoeten. Want als dat komt, die dag, en die komt ooit, dan is er een triomf. Dan is er een ongelooflijke triomf. Niet onze triomf natuurlijk, maar de triomf van het Lam. De triomf van de Heer Jezus Christus, de overwinning van het Lam. En dan gaan we kunnen roepen met een overtuiging die aan het oneindige grenst gaan we kunnen roepen, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Want het is allemaal overwonnen in de naam van de Heere Jezus. Gode zij dank. Zijn dood, zijn sterven en zijn opstanding maken dat wij een relatie hebben met de Heere, dat wij zijn stem mogen verstaan, dat wij hem mogen begrijpen en dat er een dag komt dat hij ons komt halen. Een mysterium dat al voor een groot deel is uitgelegd, maar ooit gaat het plaatsvinden. En gaan we met hem mee. En dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn. En het mooie is dat daarbij staat, vertroost elkander met deze woorden. Af en toe is het moeilijk in dit leven hier op aarde. Door ziekte, door allerlei miserie. Als je kijkt naar de oorlogen in de wereld, je mocht tv niet opzetten of je ziet wat gebeurt in Jemen. Ellendig. Maar er komt een dag dat al die ellende zal vergeten zijn en elke traan wordt afgewassen. Als we de Heere Jezus ontmoeten en voor altijd bij hem zullen zijn en hem zullen zien zijn schoonheid van aangezicht tot aangezicht. Zorg dat je ervoor klaar staat. Zorg dat uw lamp gevuld is met olie. Zorg dat je met de Heere wandelt. En dan mag je uitkijken naar die fantastische dag. Ooit zal het zover zijn, in een atomos zal het gebeuren. Het kan vanmiddag zijn. Het kan nog even duren. Zorg dat je klaar bent. Amen. Goede God, we danken u voor uw schoonheid, Heere. We danken u voor de schoonheid van uw woord, waarin u tot ons spreekt. In een taal die wij mogen begrijpen, Heere. En we bidden u, Vader, dat wij dicht genoeg bij u blijven wandelen om uw woord ook te begrijpen. Om ook te horen wat u tot ons zegt. En om te zien wat er in uw woord zit, Heere. We danken u dat u ons hebt gered, Heere. We danken u dat u hebt omgezien naar de heidenen. En dat u ons hebt gevonden op de kruispunten der wegen, Heere. We bidden u, Vader, dat u ons verder bemoedigt om door te gaan met u, Heere, elke dag opnieuw, tot de dag dat we u mogen ontmoeten. De dag waar we naar uitkijken, Heere. We prijzen uw grote naam. Amen.